Dag broeders en zusters, fijn dat ik in uw midden mag zijn om samen dat kostbare woord van God te openen. Ik wil met u gaan naar een bijbelgedeelte wat feitelijk ten grondslag ligt aan de titel van deze avond. En dat is in de eerste Thessalonicenzenbrief. Als u een bijbel hebt, dan kunt u dat met me opzoeken. De beste manier om het woord te laten spreken is uiteraard om het woord ook open te doen. Dat is nu eenmaal de uiterst belangrijkste methode om het woord van God te leren kennen. Zouden we het woord open doen en schrift met schrift vergelijkend tot conclusies komen vanuit de zekerheid dat de Heer ons ook leidt in al de waarheid, want dat heeft hij ons beloofd. De Thessalonicenzenbrieven zijn er twee waarvan toch wel algemeen vaststaat dat ze over toekomende zaken spreken. En dat begint eigenlijk ook al in het eerste hoofdstuk. Vanaf vers 8 lees ik u uit het eerste hoofdstuk, daar staat: want van u, dat is dus van de Thessalonicenzen, is het woord des Heren luisbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. Met andere woorden, dit waren gelovigen, door de bediening van Paulus ook tot geloof gekomen. Ze hadden zich bekeerd, blijkt ook uit het volgende vers. En de Heer heeft verder door zijn woord ook zijn werk in hen kunnen doen. En dat was zelfs zodanig dat er een getuigenis van hen uitging, van hun geloof, niet alleen in Thessalonica, maar ook in de omliggende gebieden. En dat was overal bekend. En dat is natuurlijk mooi, dat je, ook als je van de Heer kunt getuigen, in woord en in daad, dat andere mensen dat oppakken en daar ook op gewezen worden, dat ze diezelfde Heer mogen leren kennen. Vers 9, daar staat dan ook over hen: want zij zelven verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben. En dan gaat het om de ingang via het woord van God, hè, door de prediking van het evangelie. Je kunt het je voorafsluiten, dan laat je de toegang niet toe. Je kunt je hart dicht houden voor de waarheid, maar je kunt je hart ook openstellen voor de waarheid. Als je op zoek bent naar de waarheid, dan klinkt op een gegeven moment het evangelie, de blijde boodschap, en die zul je ook herkennen als waar, want je bent op zoek. En de Heer is degene die weet wie zoekende is, en hij zal dus ook altijd op die wijze een antwoord geven vanuit de prediking van het evangelie. Dat kan in een samenkomst, maar dat kan natuurlijk ook privé in gesprekken gebeuren, of je leest eens een keer een traktaatje of een boek. Dat kan op allerlei wijze, maar wie open staat voor het evangelie, die zal daarmee in aanraking komen. En dat was bij deze Thessalonicenzen ook gebeurd. Daarom zegt hij ook dat ze van hen verkondigen dat de prediking van Paulus, zijn ingang tot hen, dat die heel groot was. En dat gevolg was dat zij tot God bekeerd zijn van de afgoden om de levende God en de waarachtige God te dienen en op zijn zoon te wachten, zou je kunnen lezen, maar er staat: en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. En hierin vind je eigenlijk twee kernwoorden terug in vers 9 en 10, die ook het thema omvatten: dienen en verwachten. Dat is wat hier genoemd wordt. Ze zijn tot de levende en waarachtige God gekomen. Ze hebben zich tot hem bekeerd en ze kunnen hem nu dienen. En daarna hebben ze tegelijkertijd een levende verwachting op zijn komst uit de hemel. En dat houdt ook tevens in dat hij, als hij komt, ons verlost van de toekomende toorn. De toorn van God die nog steeds komen zal in deze wereld. Een wereld die straks nog veel goddelozer zal zijn dan die nu eigenlijk al is. We leven volgens de Bijbel te midden van een krom en verdraaid geslacht. Het zijn niet mijn woorden, maar ze komen uit de schrift in de Filippenzenbrief. En daartussen leven wij als kinderen des lichts en kunnen getuigen van het woord des levens. opdat mensen uit deze verdraaide en verkromme wereld nog tot de Heer zouden komen. Dat is bij Thessalonicenzen gebeurd. En ze hadden dus vanaf dat moment een levende verwachting. En dat is van belang. Als je het algemeen om je heen kijkt, dan is het zo dat de meeste christenen, en dan denk ik aan mensen vanuit de kerk, maar ook uit andere kringen nog wel, alleen maar deze verwachting hebben, wat bijvoorbeeld in dat bekende lied naar voren komt, van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. En als je dat lied opzoekt, ik heb het voor de gelegenheid nog even opgezocht, natuurlijk ken ik het ook wel, maar in het zesde couplet staat dan, zing voor de eeuwige dag, zing voor zijn komst en zeg amen, zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag. En dan houdt het dus in dat de verwachting die de gemiddelde christen, in het algemeen gesproken, heeft, is dat ze eenmaal verwachten dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En dat we dus voor zijn komst ook bereid zouden moeten zijn. En ik zal ongetwijfeld ook beamen dat dat in de Bijbel staat. In 2 Petrus 3 vers 13 staat inderdaad dat wij naar zijn belofte verwachten een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En daar staat er zo mooi bij waarin gerechtigheid woont. Dan weet je meteen wat in deze wereld heeft. Ongerechtigheid. In deze wereld heerst de zonde. Ongerechtigheid. Dat zie je alom om je heen. En van nature waren wij ook allemaal zondaars. Maar door het geloof in Christus, door onze bekering tot hem, zijn wij die vergeving van onze zonden deelachtig geworden. En kunnen nu ook door in hem te geloven, hem dienen met dat vooruitzicht dat hij komt. Maar ik moet u zeggen dat dat slechts aan het eind van heel de heilsgeschiedenis is. Dat verwacht men dan meestal ook maar alleen. En het is zo, als je de Bijbel onderzoekt, dat de Heer op verschillende tijdstippen komt. Want meestal onderscheidt men in de schrift niet dat er ook verschillende groepen aangeduid worden. Bijvoorbeeld de gemeente. Dat is het lichaam van Christus, zegt de Bijbel in de brieven, waarvan hij het hoofd is. En de gemeente is begonnen bij de opstanding van Christus. En die bestaat zolang in deze wereld, zolang hij nog niet gekomen is. En als hij komt om zijn gemeente op te nemen, wij spreken dan wel over het algemeen over de opname van de gemeente, ontleend aan 1 Thessalonicenzen 4, dan is de tijd van de gemeente voorbij, maar dan is de Heer dus gekomen voor zijn gemeente. Maar daarna staat er nog veel meer op het programma van de Heer. Hij moet in deze wereld ook nog wederkeren, volgens bijvoorbeeld Zacharia 14... En volgens Handelingen 1, hij zou zijn voeten zetten op de Olijfberg, want toen de Heer naar de hemel ging, werd beloofd dat deze Jezus, die gij ten hemel hebt zien varen, al zo zal wederkeren. En dat is ook precies wat in Zacharia 14 al staat, dat de 10 dagen, en er staat bij welke dag dat is, dus de dag des Heren, overigens, dat is niet de zondag hoor, met alle respect gesproken, maar in de dag des Heren is heel wat anders. Een fase in de tijd van het heilsplan van God. En die moet nog steeds komen. En dan zal de Heer eenmaal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En het overblijfsel van het Joodse volk in Jeruzalem redden. Door een vallei die er ontstaat als de Olijfberg scheurt. En dan komt hij dus in zijn relatie met het volk Israël. En is hij bedoeld om de koning van Israël te gaan worden. Want dat is ook nog niet alles. Want daarna lezen we in de schrift dat hij komt om ook in deze wereld zijn koninkrijk op te richten. Een koninkrijk wat over heel de wereld zal zijn, waar hij zal heersen. Van het ene einde des hemels tot aan het andere einde des hemels. Of van zee tot zee, van pool tot pool, zoals een lied zegt. En dat gaat ook niet zonder slag of stoot. Want de mensen in de wereld zitten feitelijk niet op hem te wachten. Als de Heer namelijk wedergekomen is, we spreken dan wel over de dagen van zijn wederkomst, dan blijkt dat er ook in de wereld een heerser is die nogal veel macht heeft gekregen van de tegenstander van God. En die de wereld feitelijk in zijn macht heeft. En die is er alles aan gelegen om het plan van God te dwarsbomen. om de mensen aan zich te binden en de prediking van het evangelie in de wereld, het evangelie van het koninkrijk, te verhinderen. En toch, degene die overwint, dat is de Heer. Dat doet hij in zijn wederkomst. Ook dat maakt deel uit van zijn komst. Eigenlijk moet je zeggen dat de Bijbel spreekt over zijn komst en dat hij uiteenvalt in twee hoofdzaken. Zijn komst in vernedering in deze wereld, die is al geweest. Toen hij geboren werd in Bethlehem en als de man van Nazareth optrad en het evangelie verkondigde en hij verworpen werd en sindsdien gekruisigd is en is opgestaan ten derde dag en ten hemel is gevaren en tot op heden is hij daar nog steeds. Maar hij zal er eenmaal vandaan komen. En het eerste punt op Gods programma, als je het zo mag noemen, is dat hij zijn gemeente, die zijn lichaam is, tot zich trekt. En pas daarna gaat hij weer verder met dat plan wat hij van oorsprong eigenlijk ook al had. En dat is de oprichting van zijn koninkrijk over Israël en de volkeren in deze wereld. Dat maakt ook deel uit van zijn komst. Dat is zijn komst in heerlijkheid. En de Bijbel zegt in de Kolossenzenbrief, wanneer Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid, dan zullen wij, gelovigen van de gemeente, met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus als hij wederkomt op de Olijfberg, is de gemeente daar ook bij. En dat is ook precies wat je in Zacharia 14 leest. Want er staat bij, als zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, dat dan de Heere komt met al zijn heiligen. En dan gaat het niet zozeer om engelen, maar gaat het om de gelovigen van de gemeente. Die zijn bij de wederkomst aanwezig. En daarom is het noodzakelijk dat voor die tijd de gemeente, bestaande uit gelovigen van deze tijd vanaf de opstanding tot en met de opname, dan voor hem ook opgenomen worden naar de hemel toe, waar we feitelijk nu al een plaats hebben. Want zoals onze broeder in het gebed aanhaalde, wij worden beschouwd als burgers van een rijk in de hemel. Wij hebben een hemelse erfenis, een hemelse toekomst. En dat is feitelijk de uitzondering in de Bijbel. Want voor Israël is een aardse toekomst weggelegd in het beloofde land. En voor de volkeren is een aardse toekomst weggelegd in het koninkrijk op aarde in de bekende 1000 jaren. Tenminste, ik neem aan dat ze u ook wel eens langsgekomen zijn, die term. Het is van belang dat we zien dat dat verschil er ook bestaat. Verschillende groepen in de Bijbel waarvoor de Heer komt. Ik laat u een schriftgedeelte zien wat daarover spreekt in Handelingen 15. Handelingen 15. Waar we die volgorde ook vinden. Daar staat in vanaf vers 14 van Handelingen 15. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Let op het woordje eerst. En hiermee de stem overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. Na deze, daarna dus, zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is wederopbouwen en ik zal dezelfde wederoprichten. Dat is het tweede punt dus. Eerst dat volk verzamelen uit de heidenen waarvan later in de brieven uiteengezet wordt dat het een volk is wat heet de gemeente bestaande uit gelovigen, uit de joden, uit de heidenen, uit alle volkeren. Dat wordt eerst gedaan. En als dat voltooid is, als dat op Gods programma beëindigd is, dan gaat hij wederkeren ten behoeve van zijn volk, Israël. Want de tabernakel van David wijst heen naar de troon van David. En aan David was een belofte gedaan dat een uit zijn zaad voor eeuwig op de troon in Jeruzalem zou zitten. En dat kan er maar één zijn, dat is degene die eeuwig leeft. En dat is onze heiland, die ook de erfgenaam, de zoon van David is. En als hij wederkomt, of zo vroegst voor Israël dus, als hij zijn voeten zet op de Olijfberg, dan pas gaat in vervulling wat in vers 16 staat. En dan staat er nog achter, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen, dus alle andere volkeren die dan ook leven, over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Stel nou dat we dit zouden lezen als de wederkomst van Christus op de jongste dag, wanneer hemel en aarde verdwijnen en er een nieuwe schepping komt, dan zit je toch met een probleem. Want het komt eerst om Israël te redden, en dan is het daarna nog de mogelijkheid om alsnog voor heidenen tot bekering te komen. Terwijl als een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zouden komen, dan is er al gerechtigheid, dan is het alleen mogelijk om, als je al een gelovige was, om daar op de nieuwe aarde binnen te gaan. Dan zit je al met een probleem, als u begrijpt wat ik bedoel. U ziet dus dat zijn komst ook al in verschillende fasen plaatsvindt. En dan bedoel ik zijn wederkomst. Strikt genomen komt het woord wederkomst niet eens zo vaak voor in onze Statenvertaling. Maar hier zie je het dan wel. Hij zal wederkeren als synoniem voor wederkomen. En dat is ook nog gebaseerd op het Oude Testament. Je zou deze tekst kunnen verbinden met Jeremia 12 vers 15. Zoekt u het maar eens na voor uzelf. En dan zie je dat dat ook gaat om het volk Israël. Maar de Heer komt dus, dat is ook de verwachting die wij hebben. En voor ons als gelovigen, wat betreft de gemeente, is het van belang om dan het allereerste punt op het programma van God te beschouwen. Want dat is onze verwachting. Dat andere verwachten we ook. We verwachten ook uiteindelijk een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dat staat ook allemaal in de schrift. Maar voor ons is als gemeente de verwachting dat Hij als hoofd zal komen uit de hemel, zoals hier staat in 1 Thessalonicenzen 1, zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En als hij dan komt, gaan wij hem tegemoet, volgens 1 Thessalonicenzen 4, want hij zal van de hemel nederdalen, en dan zullen degenen die ontslapen zijn in Jezus, de gelovigen van de gemeente die al ontslapen zijn, eerst opgewekt worden, daarna wij, misschien horen wij er ook bij, als we nog levend overgebleven zijn op dat moment, dat zou heel goed kunnen, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. Dus Hij daalt neder, wij gaan Hem tegemoet, en volgens Openbaring 12 worden wij weggerukt tot God en zijn troon. En die staat dus in de hemel. Dus daar gaan we eerst naartoe. Er is ook een reden voor, want in de hemel staat namelijk de rechterstoel van Christus. Waar ieder van ons, individueel als gelovigen, als u tenminste gelovige bent, van de gemeente, daar ook verantwoording mag afleggen van het leven wat we hier op aarde hebben gehad. En daar zullen we dan ook beloning voor ontvangen. En daarna zullen we met de Heer als gemeente wederkeren, als Hij zich openbaart in heerlijkheid. Eerst aan Israël, en daarna aan de volkeren. Dat is zo in grote lijnen de volgorde die wij kunnen verwachten. Maar misschien is u opgevallen dat in Thessalonicenzen ook staat dat deze gelovigen zich hebben bekeerd. En dat kan ik u toch wel zeggen, denk ik. Dat is een voorwaarde namelijk. Als je zo'n levende verwachting wilt hebben dat je eenmaal bij de Heer ook in de hemel zult zijn en voor altijd met de Heer zult zijn, dan is de voorwaarde daarvan, volgens de Bijbel, dat je je tot de Heere hebt bekeerd. Van de afgoden staat erbij. Dat is eigenlijk kortom van alles wat in zijn plaats meer eer ontvangt. Nog afgezien van een Grieks-Romeinse wereld waarin Paulus toen leefde met die vele goden die ze hadden en die ze aanbaden. Maar het is van belang dat we beseffen dat de mensen zich bekeren tot de Heer. En dat betekent dat je een duidelijke keuze maakt in je leven. En je kunt je leven lang trouw naar de kerk gegaan zijn. Daar zeg ik niks verkeerds van. Het kan een traditie zijn. Maar als je niet de zekerheid hebt dat je eenmaal tot geloof gekomen bent, dat je voor de Heer daadwerkelijk gekozen hebt, dat je zijn leven aan hem toevertrouwd, dan heb je nog geen levende verwachting. Dat is voorwaarde. Dat je ook daadwerkelijk kiest voor de Heer. De Bijbel zegt al tegen het volk Israël in het Oude Testament, het was Jozua die het zei tegen het volk Israël, kies dan heden wie gij dienen zult. Of de God van Israël, of die andere goden. En gelukkig zei volk Israël toen, wij kiezen voor de Heer onze God. En dat is wat wij ook zouden doen. Kies voor de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat je hem aanneemt. Sommige mensen schrikken daarvan en zeggen, als je hem aanneemt, ja, dat is precies wat de Bijbel zegt in Johannes 1 vers 12. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, het volk Israël. Het Joodse volk in het bijzonder in de dagen van zijn eerste komst verwierp hem. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die waren er wel degelijk, die heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Diegenen die uit God geboren zijn. En je wordt uit God geboren als je zijn geest ontvangt. En ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus als zijn redder, zijn zaligmaker, voor zijn persoonlijk leven, die weet dat hij voor tijd en eeuwigheid behouden is. En dan maak je dus deel uit van het volk Gods, de gemeente, het lichaam van Christus in deze tijd waarin we leven. En dan heb je die verwachting dat hij uit de hemel neder zal komen en ons tot zich zal trekken en ons zal bewaren voordat die toekomende toorn komt. Maar die komt wel degelijk. Maar dat is de voorwaarde, dat men zich zou bekeren. En dat betekent een daadwerkelijke ommekeer in je leven maken. Naar de Heer toe. En daardoor ook in je denken veranderd worden. Andere vertalingen hebben tot inkeer komen. Dat is precies de bedoeling. Dat is voorwaarde. Want van deze Thessalonicenzen wordt dat gezegd. Dat zij tot God bekeerd zijn van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. God is niet dood. Ook al zeggen sommige mensen dat. Hij is de levende en de ware God. En dat zou je bewust zijn. Want eenmaal, ook als je niet gekozen hebt, ook als je niet je bekeerd hebt, zul je toch voor die levende, waarachtige God verantwoording moeten afleggen van je leven. En dan heeft het gevolgen voor de eeuwigheid. Dat je verwijderd wordt van God. Dat je niet meer bij hem mag horen. Want tijdens het leven zou men kiezen. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna komt het oordeel. Je hebt geen tweede kans als je dit leven achter de rug hebt. Daarom is die oproep vandaag de dag nog steeds van kracht. Kies dan heden wie gij dienen zult. Want deze Thessalonicenzen hadden gekozen om zijn leven aan God toe te wijden en om hem te dienen. Dat is het tweede punt wat hier staat. Wat is dat dienen? Hoe doe je dat nou? Ik hoor wel eens mensen bij me komen die zeggen, nou, hoe kan ik God nou dienen? Ik weet niet hoe het moet. Dan heb ik één belangrijk advies. Dat is het Bijbels advies wat in Romeinen 12 staat. Laten we dat maar even lezen. Daar begint het mee. Het zijn hele bekende woorden voor gelovigen die de Heer lang kennen. Maar het is wel de basis waar eigenlijk alles op stoelt. Als je eenmaal gekozen hebt voor de Heer. En je hebt je tot hem bekeerd. Je hebt je leven aan hem toegewijd. Overgegeven. Dan vraag je je soms af. Hoe kan ik God nou dienen? Nou, dan staat hier in vers 1 van Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontferming in Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Het woordje gods mag je wel tussen haakjes zetten, want er staat eigenlijk alleen maar dienst. Redelijke, dat heeft met het woord logos te maken, dat is het woord voor het woord van God. Het is logikos. En dat houdt dus betrekking op het woord van God. Het is dus dienst die verband houdt met het woord van God. Wij staan als dienstknechten der gerechtigheid in de Bijbel. Zo benoemd in Romeinen 6. En wij kunnen dus God dienen. En wat is het eerste wat we dan moeten doen als je niet weet hoe je God moet dienen? Is stel je lichaam, wat hij beschouwt als een tempel van de Heilige Geest, want hij heeft zijn geest in onze harten uitgestort, toen hij tot geloof kwam. Dat sterfelijke, dat zondige vlees, met al zijn tekortkomingen, jazeker, dat mag je overgeven als een overgave aan de Heer, als een gift. En zeg, Heere, wilt u mijn leven, mijn alles wat ik heb, ook mijn lichaam gebruiken in uw dienst? Dat is onze redelijke dienst. De dienst die betrekking heeft op het woord van God. En het woord voor dienst wat hier staat, dat is een van de woorden die in de Bijbel gebruikt wordt voor priesterlijke dienst. Dienen als priesters. Wordt gezegd van de priesters onder het oude verbond in de Hebreeënbrief. Maar hier gaat het natuurlijk om dat wij priesters zijn onder het nieuwe verbond. Priesters en koningen naar de ordening van Melchizedek, heet dat zo deftig in de schrift. Onder een nieuw verbond. En vervolgens staat er dan, en wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede, welbehagende en volmaakte wil van God is. Kort gezegd, je leert Gods wil kennen als je het woord van God onderzoekt en bestudeert, als je dat overdenkt bij dag en bij nacht, zoals Psalm 1 zegt, dus bij voortduring, niet 24 uur per dag, dat lukt je toch niet, maar een gezindheid om daar steeds meer van te weten te komen. Als je die verandering van je denken wilt meemaken, dan zou je het woord van God leren kennen, want dat verandert ons van binnenuit. Dan leer je niet meer te denken zoals de mensen in de wereld denken. En dan zul je op een gegeven moment denken van, ja, ik hoor er eigenlijk niet meer bij. Ik denk heel anders, want ik denk zoals de Bijbel ons voorhoudt. Terwijl de mens van zichzelf eigenlijk alleen maar op zichzelf gericht is. Hoe kan ik er beter van worden? Terwijl wij leren van, hoe kunnen wij de Heer dienen? En je stelt je dus beschikbaar in zijn dienst. En daarvoor is nodig dat je denken, wat van nature een vleeselijk denken is, zoals de wereld denkt, veranderd wordt naar een geestelijk denken onder leiding van de Heilige Geest. En op die wijze vormt de Heer ons. Je stelt jezelf ter beschikking en hij leert ons vanuit het woord om te ontdekken hoe wij op een waardige wijze voor de Heer kunnen wandelen. En dan ga je de Heer dienen. Wat het ook mogen zijn, in kleine dingen of in grote dingen. Alles wat maar tot eer van onze Heer zou kunnen zijn. Dat is leren dienen. En de Bijbel zegt in de 2e Korinthebrief dat God ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van een nieuw verbond. Je kunt dus nooit tegen de Heer zeggen, ik kan u niet dienen. Dan zou de Heer, als je rechtstreeks tot je zou spreken, zeggen, hoezo niet? Ik heb je toch bekwaam gemaakt om mij te dienen. Ik heb je toch mijn geest gegeven. Ik heb je toch mijn woord gegeven. En als je dat tot je neemt en je daardoor laat leiden, dan maak ik jou bekwaam om mij te kunnen dienen. En wat dat dan inhoudt, dan laat dat maar aan de Heer over. Dat is verschillend. Er zijn ook verschillende bedieningen binnen het lichaam van Christus. Maar de Heer heeft ons bekwaam gemaakt om hem te kunnen dienen. En Petrus zegt het nog scherper. Die zegt dat de goddelijke kracht, en dat is een omschrijving voor de Heilige Geest, die ons gegeven is. Alles wat nodig is voor een leven en godzaligheid, voor een godzalig leven, aan ons reeds geschonken heeft. En bij onze wedergeboorte, toen wij uit God geboren werden, dat is als je tot geloof komt, heeft God ons door zijn geest eigenlijk alles in de genen van het nieuwe leven meegegeven om dat te kunnen laten ontwikkelen, zodat wij ook hem kunnen dienen, zoals het hem behaagt. Dus laat de Heer dat werk in ons leven maar doen. Wat ons wordt verwacht is dat je je beschikbaar stelt en dat je je voedt met het woord van God, zodat hij ons kan vormen in ons denken, in ons doen en laten, en we leren te doen wat tot eer van hem is. En dat werkte toch wel bij deze Thessalonicenzen, want er ging een geloofsgetuigenis uit, zelfs tot ver in de omstreken naartoe. En dat was omdat Paulus ingang in hun leven had gekregen door middel van het evangelie, door middel van de prediking van het woord. En wij zouden dus bereid zijn, als kinderen van God, om dat woord in onze harten te laten planten. Want dan krijgt het een uitwerking in onze gedachten en in ons doen en laten. En dan maakt de Heer ons bekwaam om dat te doen wat Hij graag van ons verlangt. Een leven tot zijn eer. Daartoe zijn wij gesteld. Waarom ben ik hier nog op aarde als kind van God? Wel, om de levende en de waarachtige God te dienen. Misschien met vallen en opstaan, maar dat is wel de bedoeling. En ben je daartoe bereid? Ben je daar beschikbaar voor? Ja, als je je lichaam stelt ter beschikking van de Heer als een offerande. Een overgave. En als je je voedt met het woord. Dat is de basis. En dan leidt de Heer verder wel in je leven. Want je groeit ook in je geloof. En de een is bekwaam om kinderwerk te doen. En de ander is bekwaam om bijvoorbeeld schoonmaakwerk te doen. Ook al vinden sommigen dat minder werk. Maar als je dat doet voor de Heer, is het niks minder voor hem hoor. Het zijn allemaal dingen die nodig zijn om het samenkomen als gelovigen mogelijk te maken. En je doet het als het goed is tot eer van de Heer. Paulus zegt in de Colossensebrief: al wat gij doet, het zij met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus Christus tot eer van God de Vader. Alles wat je ook doet. Dus ook in je gezin thuis. Er zijn wel eens huis, bij mensen die thuis komen, daar hangt er zo'n tegeltje aan de wand. En daar staat dan: Christus is het hoofd van dit gezin. Dat betekent dat Hij feitelijk ook de Heer is van heel dat gezin. Dat dat gezin graag wil dat de Heer Jezus Christus in hun leven de belangrijkste plaats inneemt. En dat is de juiste gezindheid. En dat wil ik persoonlijk zeggen tegen de Heer. Heer, wilt u de Heer van mijn leven zijn? Neemt u weg wat niet tot eer van u is. En laat me groeien in datgene wat wel tot uw eer is. Want op die wijze leer je de Heer te dienen. En daarnaast is het zo dat je dan ook elkander dient. En we zijn tot vrijheid geroepen, zegt Galaten 5. Maar die vrijheid zouden we niet misbruiken tot een oorzaak voor het vlees. Zo van, het maakt toch niet meer uit wat we doen, maar we zijn toch vrij? Maar voor God maakt dat wel uit. Je bent niet vrijgekocht om dan maar je bandeloos leven te gaan leiden natuurlijk. Het is belachelijk om dat te denken. Dat de Heer Jezus Christus zijn leven aan het kruis voor ons heeft gegeven om onze zonden te boeten, opdat wij maar een losbandig leven zouden kunnen leiden. Integendeel, Hij heeft ons vrijgekocht met zijn bloed van de heerschappij van de zonde, van de dood, van de wet en ook van de Satan, om in zijn dienst te kunnen staan. In de vrijheid, en de Bijbel zegt dat we die vrijheid niet zouden gebruiken tot een oorzaak voor het vlees, voor onszelf, voor onze eigen dingen, maar dat we elkander zouden dienen door de liefde. Als je God wil dienen, dan hoort erbij dat je ook elkander dient. Die twee dingen horen bij elkaar. Dan kun je elkander tot hand en voet zijn. En dat was bij deze Thessalonicenzen dus kennelijk ook aan de orde. En dat is een goed getuigenis. En daarna stond dat ze ook een verwachting hadden. In 1 Thessalonicenzen 1. Want het is nu nog steeds dienen. Maar het is ook aan de andere kant uitzien naar wat wij nog verwachten. En verwachting, dat is iets voor de toekomst. En het bijzondere is dat de verwachting die de Bijbel ons voorhoudt, dat die zeker is. In de wereld is dat niet zo. Elke dag hoor je een weersverwachting. Vaak is dat gebaseerd op allerlei computermodellen. Van zo is het in het verleden gegaan, dus zo verwachten wij dat het nu ook zal gaan. En ze zitten er ook wel eens naast. Omdat dat niet zeker is. En de levensverwachting die mensen hebben, die is de laatste jaren toegenomen. Maar je weet nooit precies hoe oud je wordt. Kan morgen wel afgelopen zijn. Dat weet je niet. De Bijbel zegt het heel kernachtig. In Spreuken 27 vers 1 staat: beroem u niet over de dag van morgen, want gij weet niet wat die dag zal brengen. Dat weten we niet. Dat weten de mensen niet. Ook als ze prognoses doen op grond van bepaalde geschiedenisfeiten. Afgelopen 10 jaar is het sowieso gegaan. Dus verwachten wij dat het de komende tijd ook zo zal gaan. Dat is een aanname. Dat kan wel heel anders lopen. Wie had vorig jaar verwacht om deze tijd dat we hier in een coronarecessie zouden zitten? Niemand toch? Ik geloof dat de meesten van ons hadden gezegd: je bent knetter. En toch zitten we erin. En het lijkt er ook nog niet op dat het voorlopig voorbij is. En wat brengt dat een angst teweeg bij de mensen? En toch, wij als gelovigen hebben zekerheid. Want onze verwachting die wij voor de toekomst nog verwachten, voor de nabije toekomst, die is verankerd in onze Heer Jezus Christus. En die staat beschreven in het volkomen betrouwbare woord van God. En dat is zeker. De hoop die wij hebben is als een anker der ziel, zegt de Bijbel in de Hebreeënbrief, het welk zeker en vast is. En het leidt ons tot het binnenste van het voorhangsel als een beeld van de hemel der hemelen. Dat is precies waar wij straks zullen zijn. Voor eeuwig bij de Here. En als hij dan wederkomt, zullen wij er ook bij zijn. En daarom moeten we voor die tijd, voordat hij wederkomt, ook op de wolken des hemels, voor zijn gemeente, naar hem toe gaan. De verwachting die wij hebben is gebaseerd op de Bijbel. En de Bijbel zegt in Johannes 16 dat de Heer ons door de geest der waarheid ook de toekomende dingen zal verkondigen. En als je die geest ontvangen hebt, leer je dus door de geest in het woord van God de dingen van de toekomst steeds meer ontdekken. Die krijgen steeds meer fundament, zekerheid in je leven. Want de echte futuroloog, dat is iemand die de toekomst kan voorspellen, die bestaat in deze wereld niet. Er is er maar één, en dat is God zelf. Van hem staat in Jesaja 46 dat hij van de beginnen aan verkondigt het einde en van ouds af de dingen die nog niet geschied zijn. En hij zegt: mijn raad zal bestaan. Zijn plan wordt uitgevoerd zoals hij het heeft bepaald. Zelfs van voor de grondlegging de wereld al. Dat is allemaal in Jesaja 46, leest u bijna, vers 10. En hier weten wij dus op grond van de bestudering van de schriften dat ook wij een verwachting hebben voor de toekomst. En dat is een verwachting die de Bijbel onder andere beschrijft in 1 Korinthe 1. Laten we daar maar eens naartoe gaan. Van de Korintiërs, een gemeentelijke brief, wordt gezegd in vers 7: alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. Nou, hier staat wel heel veel. Wat verwachten de Korintiërs en wat zouden wij verwachten? De openbaring van de Heer Jezus Christus. In 1 Thessalonicense 1 vers 10 heet dat zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Hij komt namelijk uit de hemel, want daar is hij tot op heden nog steeds. En hier staat dat hij zich zal openbaren, want hij is nog steeds verborgen. Tegenover openbaren staat verbergen. Openbaren betekent eigenlijk de bedekking wegnemen. Het is de apocalypsis. En apel betekent wegdoen van de bedekking. De Heer die we nu niet zien, die voor ons eigenlijk bedekt is, hoewel we hem met geestelijke ogen wel degelijk zien vanuit de schriften, maar hem nog niet lichamelijk zien, die zal zich eenmaal openbaren. En de eerste groep aan wie hij zich openbaart, of als synoniem aan wie hij verschijnt, dat is de gemeente. Ook daarin zie je dus verschillende fasen. En hier heet dat, dat zij de openbaring van Jezus Christus verwachten, welke u ook zal bevestigen, vast doen staan, tot het einde toe, dus als die openbaring komt voor ons, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. Dus de openbaring van Jezus Christus heet hier ook de dag van de Heer Jezus Christus. Die term komt ook maar 6 keer in de Bijbel voor. 3 keer in de Korinthebrieven en 3 keer in de Filippenzenbrieven. En het betekent dat het dus een omschrijving is voor de dag dat de Heere uit de hemel nederdaalt om zijn gemeente tot zich te trekken, op te nemen. En dat we dan ook voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen om individueel ons loon van de Heer te mogen ontvangen. Want dag staat in de schrift ook onder andere voor oordeel. Heeft met rechtspraak te maken. Denk maar aan dagvaarden, voor het gerecht dagen, zit het ook in. En dag staat voor licht. Wat de Heer aan het licht zal brengen, is wat in het verborgene in onze harten heeft plaatsgehad. Onze motieven, onze redenen waarom wij dingen wel of niet gedaan hebben, die zijn voor de Heer open en bloot. En hij zal ons dan daarvoor belonen. Voor datgene wat de Bijbel noemt goud, zilver en kostelijk gesteente. En het andere, dat is hout, hooi en stro, stoppelen. Daar zul je geen loon voor kunnen ontvangen. Dat is de verwachting. De dag van onze Heer Jezus Christus. Als die komt. Elders heet dat de dag der verlossing. In Efeze 4, vers 30 wordt dat zo genoemd. Het is de dag waarop wij een verlossing verwachten die we nog niet hebben ontvangen. We zijn al verlost, dat weten we wel. In hem hebben we de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Dat staat in Efeze 1, vers 7. Maar wij verwachten ook nog een verlossing die in die dag van die verlossing plaatsvindt. En dat is de verlossing van ons lichaam. En dan worden we als zonen aangesteld, volgens Romeinen 8, vanaf vers 23 en verder. En dat is wat wij dus verwachten, dat we erfgenamen zullen zijn en ons loon van de Heer ontvangen als we verlost zijn van dit aardse lichaam en ook eenmaal van de Heer een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Wat gelijkvormig is aan dat van Hem. Want dat staat ook in de schrift. Dit is één zo'n schriftplaats. Wij verwachten zijn openbaring dan wel zijn dag. Ja, dan kun je door in verwarring geraakt worden, want sommigen zeggen, is dat dan hetzelfde als de dag des Heren? Want Christus is toch die Heer? En dan moet ik u zeggen, op grond van de schrift, nee, dat is niet hetzelfde. Want de dag des Heren is op een later tijdstip. Dat is pas als de tekenen in de zon en de maan en de sterren komen. En die zullen voorafgaan aan de aanvang van de dag des Heren. En volgens Matteüs 24, ik heb niet de tijd om alles met u op te zoeken. Maar dan blijkt dat voorafgaat aan de wederkomst van Christus, de Zoon des Mensen, als hij komt met de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Anders gezegd, hij komt dan op de Olijfberg. Dat is dus later. Om precies te zijn, 7 jaar later. Dat kun je in de schrift ontdekken. Dan begint de dag des Heren. Maar wij verwachten de dag van de Heer Jezus Christus. En dat noemen wij dan in ons evangelisch jargon vaak de opname van de gemeente. Dan komt hij van de hemel. Dat staat ook in 1 Thessalonicenzen 4. Hij zal van de hemel nederdalen. En wij verwachten zijn zoon uit de hemel. Er is nog zo'n schriftplaats in de Filippenzenbrief die daarover spreekt. En daar staat in de Filippenzenbrief, in vers 20, bekende versen denk ik. Maar onze wandel, andere vertalingen hebben ons burgerschap, want wij zijn namelijk burgers van een hemelsvaderland geworden, omdat we bij Christus horen die in de hemel is. Want onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En als hij dan komt, dat waaruit kun je trouwens ook lezen als op grond waarvan, op grond van onze wandel in de hemel, verwachten we dat hij ook uit de hemel komt. Op die gelegenheid, als dat gebeurt, staat er dat hij ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, aan zijn verheerlijkte lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dus als de Heer uit de hemel nederdaalt, dan heeft dat ook tot gevolg dat wij, als wij hem tegemoet gaan, dat wij veranderd moeten worden. En dat is ook wat 1 Korinthe 15 zegt. Wij zullen niet allen ontslapen, maar we zullen wel allen veranderd worden. En dan spreekt de Bijbel over dit sterfelijke, en dit is het lichaam, dat is sterfelijk vlees, dat moet onsterfelijkheid aandoen. En dit verderfelijke, dat moet onverderfelijkheid aandoen. Want vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods helemaal niet beërven. Als je het hemelse koninkrijk wilt binnengaan, lichamelijk, zul je een ander lichaam van de Heer moeten ontvangen. Want dat heeft hij ons beloofd. En dat is die verlossing van ons lichaam. En dan krijg je van de Heer een ander lichaam, een geestelijk lichaam, een verheerlijk lichaam, wat zelfs gelijkvormig is aan dat van onze Heer, die is opgestaan uit de doden. En dat had verschillende kenmerken. De Heer kon zomaar in een andere gedaante verschijnen aan twee mannen, de Emmausgangers. Hij kon zomaar in de opperzaal komen bij zijn discipelen terwijl de deuren op slot zaten. Het is niet meer begrensd aan de dingen van deze wereld. Zo'n lichaam zullen ontvangen. Dat is onze toekomst. En dan ga ik even met u naar Johannes toe. 1 Johannes hoofdstuk 3. De brieven van Johannes bedoelde ik. En daar staat in het tweede vers: geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Ja, als je een gelovige bent geworden, dan ben je een kind van God. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Dat betekent dat we het nog niet zien. We weten wel wat we zullen zijn. We zullen zelfs gelijkvormig worden aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Maar het is nu nog niet geopenbaard. Het is nu nog niet zichtbaar. Maar dat komt wel. Want er staat achter. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn. En die verwachten wij toch, die openbaring van Jezus Christus. Dat wij hem gelijk zullen wezen. En want wij zullen hem zien gelijk hij is. Laat het even tot u doordringen. De Heer die we nu niet zien, maar toch hartelijk lief hebben, zullen we dan zien van aangezicht tot aangezicht. En er staat bij, we zullen hem gelijk wezen. Hij blijft altijd ons hoofd. Uiteraard. Maar we zullen gelijk wezen, omdat wij dan deel uitmaken van hoofd en lichaam die verenigd zijn. Het is één geheel dan. En dat is onze toekomst. Daar zien we naar uit. En er zijn veel meer van die schriftplaatsen die erover spreken. Hij zal ten andere malen verschijnen voor degenen die hem verwachten tot zaligheid. Hebreeën 9. Maar wat de Heer dan ook doet, en dat is het laatste aspect waar ik vanavond dan nog bij stil kan staan. En wij verwachten dus de komst van de Heer voor zijn gemeente. Daar richten we ons nu vooral op als gelovigen vanavond ook. En wat doet hij dan? Dan zal hij ons redden, verlossen uit de toekomende toorn. Er staat nog een hele moeilijke tijd te wachten voor deze wereld. Die wordt beschreven als de toekomende toorn. Een toorn die dus nog moet komen. En misschien kent u de Bijbelse uitdrukking uit de Openbaring wel, de toorn van het lam. Dat is eigenlijk een tegenspraak. Want een lam is nooit toornig. Een lam is heel gedwee en heel mak. Zelfs als je geslacht wordt, gaat hij daar heel gedwee onderdoor. Maar het lam is staande als geslacht. Hij leeft. En als Johannes dat dan ziet, dan ziet hij wel een lam staande als geslacht, maar daar vlak voor ziet hij iemand die eruit ziet als de leeuw die uit de stam van Juda is. En die macht heeft om al die zegels van die boekrol te verbreken. Die macht heeft om die bezuinigen over de wereld te laten komen met alle oordelen. Over een goddeloze, opstandige wereld. Die niet wil buigen voor de Heer. Ook al klinkt het evangelie. En die zeven violen precies hetzelfde. Dat is de toekomende toorn. Daar krijgen wij niet mee te maken. En we zijn nu ook al van de toorn van God verlost. De Bijbel zegt heel mooi in Johannes 3 vers 36. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Gelooft u in de Zoon van God? Dan is dat dus een zekerheid voor u. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Daar hoef je niet voor uitverkoren te zijn. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. De Heer zegt het vele malen in zijn woord. Met name in het Johannes evangelie. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, dus wie niet gelooft, die zal dat leven niet zien. En de toorn Gods blijft op hem. Dus als je van de toorn van God wilt ontsnappen, dan is er maar één manier. Dat is je knieën buigen voor de Heer. En hem toevertrouwen in geloof. Anders gezegd, je aan hem onderwerpen. Je bekeren tot de Heer. Hem aannemen, zo kun je het ook noemen. Als je verlosser. Dan neemt God de toorn die ligt op een schuld en de zonde die wij van nature dragen, omdat we allen in Adam zondaars zijn, neemt die van ons af. Want die toorn heeft feitelijk de Heer Jezus gedragen aan het kruis. De schuld voor onze zonden heeft hij geboet. En toch spreekt de Bijbel over een toekomende toorn. Dat is een toorn die nog moet komen dus. Want er zijn in de Bijbel verschillende uitdrukkingen voor. Onder andere de uren der verzoeking. Uit Openbaring 3 vers 10. En er wordt van de gelovigen gezegd dat de Heer hen zal redden, bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Dus ook daar komen wij niet in. Het heet ook wel de grote verdrukking. En als we dat eerst beperken tot Matteüs 24, dan zegt de Bijbel dat als eenmaal die gruwel der verwoesting, dat is een soort afgodsbeeld, zal worden opgericht in de heilige plaats. Als je dat zult zien, moet je daar opmerkzaam over zijn. En dan zegt de Heer Jezus, in verband met dingen voor de toekomst, zegt als dat gebeurt, hij zegt, dat als dan die in Judea is, vlieg op de bergen, maak dat je wegkomt, want als dan zal grote verdrukking wezen. Maar daar komen wij ook niet in. Ja, tenzij u heel graag onder die verdrukking door wil gaan en geen gelovige wilt zijn, dan moet u naar Judea verhuizen. Dan krijg je ermee te maken. Dus die toorn, die grote verdrukking, komt niet in Urk. Die komt, ik moet op Urk zeggen, die komt niet in Drachten, waar ik vandaan kom. Of ergens anders, die komt daar specifiek over de Joodse staat dan. 3,5 jaar lang maar liefst. Maar voor die tijd is de gemeente al opgenomen. Al 3,5 jaar eerder. Als je de schrift onderzoekt. Dus daar komen wij ook niet in terecht. En toch zijn de gelovigen vandaag de dag die zo graag door de grote verdrukking willen. Ik dacht dat we blij mochten zijn dat dat nou juist niet het geval is. Omdat de Bijbel dat zegt. We kunnen wel verdrukking meemaken. Jazeker wel. Dat wel. Maar de grote verdrukking die over de Joodse staat, de staat Israël van vandaag nog komen zal, daar komen wij niet in terecht. En die verdrukking die daarna over de volkerenwereld komt, die staat ook in de Bijbel, in Openbaring 7. Er wordt gesproken over een grote schare die niemand tellen kan. Die komt uit alle talen, natie en geslacht en volk vandaan. En die hebben hun lange witte klederen gewassen in het bloed van het lam. Dat betekent dat ze tot geloof gekomen zijn in de dagen van de wederkomst van Christus. En ze staan met palmtakken in de handen, omdat ze daarmee feitelijk aangeven dat hij hun koning is. Zoals destijds het Joodse volk riep, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. En ze hadden ook palmtakken. En dan staat er, waar komen deze nou uit vandaan? En dan zegt het antwoord, deze komen uit de grote verdrukking. Er komt dus ook een grote verdrukking over de volkerenwereld in de toekomst. En ook dan zal er toch een gelovig overblijfsel zijn. Zelfs een grote schare die niemand tellen kan, alleen God weet het aantal. Maar de meeste mensen, zoals altijd, zullen de Heer niet willen volgen. En als ze dan te maken krijgen met die toekomende toorn en ze niet willen buigen voor de Heer, terwijl ze wel de gelegenheid krijgen, dan kost het hun leven. Want dan zal de Heer wel degelijk tonen in die tijd dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat heeft hij nu ook al. Dat zei hij op de dag dat hij ten hemel voert tegen zijn discipelen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alle dingen zijn mij van mijn Vader overgegeven. Het oordeel wordt ook door hem uitgevoerd. Dat is allemaal waar. En als je vandaag de dag om je heen ziet, dan weet je dat dat nu nog niet te zien is. Dat het wacht op zijn wederkomst. Dan zal er een tijd zijn dat hij wel degelijk in de wereld ook laat zien dat hij alle macht heeft, niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. En het zal uiteindelijk leiden tot het zogenoemde vrederijk, het rijk gekenmerkt door die 1000 jaren waarin de Heere regeert in Jeruzalem over allemaal gelovige volkeren. En de koning van Israël zal zijn, de koning der koningen. Maar dat is na die grote verdrukking. En daarnaast is er nog de term die de Bijbel noemt de dag der wraken. Daar spreken we niet zo graag over. We hebben het veel liever over de liefde van God. Natuurlijk. Maar als je de liefde van God niet wilt beantwoorden door hem lief te hebben, moet je in die dagen erop rekenen dat je te maken krijgt met de wraak van God. De Bijbel spreekt erover, bijvoorbeeld Jesaja 63, dat hij de volkeren dan zal onderwerpen in de dag der wraken. Dan doet hij wraak. Niet zomaar willekeurig, maar dat doet hij over degenen die niet willen buigen. En misschien hebt u wel eens Openbaring gelezen in verband met die bazuinen en die violen, de woorden die over de wereld komen. En dan kauwen de mensen van pijn op hun tong. En toch willen ze de God des hemels geen heerlijkheid geven, terwijl ze weten wie die oordelen over hem brengt. Zo hardnekkig zijn die mensen dan. Zo goddeloos dat ze hun knieën niet willen buigen. Dan komt er een rechtvaardig oordeel van boven over hen. Dat is de dag der wraken. Het heet ook voor een deel de dag des Heren. Die zal komen als een verwoesting van de Almachtige. En het heet ook nog wel de grote dag zijn toorns. En als de mensen dan de Heer zien vanuit de hemel komen, dan willen ze liever verborgen zijn in de rotsen en de spelonken, want ze zeggen, verberg ons voor de toorn van het lam, want de grote dag van zijn toorn is gekomen. Die toekomende toorn, die is er wel, maar de Heer zal ons daarvan bewaren. Hij zal ons, voordat het überhaupt komt, ons opnemen in de hemel. En vanuit de hemel zullen we met hem terugkeren en betrokken zijn zelfs in dat werk wat hij dan in de wereld doet. En ik denk dat dat een geweldige zekerheid is die wij als gelovigen hebben. Laat ik nog even met u naar de 2e Thessalonicenzen gaan. Tweede brief, hoofdstuk 1. Er staat in het 6e vers, daar begin ik maar. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden degenen die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, wat wordt ons vergolden? Verkwikking. Rust, verlichting, verkwikking. Met ons, samen met Paulus, Silvanus en Timotheus. Dus het is een gemeentelijke waarheid. In de openbaring van de Heer Jezus, van de hemel. Het eerste punt is dat hij komt om zijn gemeente tot zich te trekken. Dat heet de openbaring van Jezus Christus in 1 Korinthe 1, de dag van de Heer Jezus Christus. Maar verderop in de openbaring zal hij komen met de engelen zijner kracht. En dat kan heel goed een aanduiding zijn van de gemeente. Omdat we weten dat wanneer Christus zich openbaart, wij met hem geopenbaard zullen zijn. En wat doet de Heer dan in die tijd dat hij zich openbaart? Er staat achter, met vlammend vuur, wraakdoende over degenen die God niet kennen. En over degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dat willen ze nu eenmaal niet. En daarom komt de wraak Gods in de dagen van de wederkomst van Christus over hen. De welke zullen tot straf leiden, let wel, het eeuwig verderf. Hen wordt eeuwig leven verkondigd. Als ze tot geloof komen, ontvangen ze het eeuwige leven. En mogen op aarde het koninkrijk binnengaan. En uiteindelijk op de nieuwe aarde, in een nieuwe schepping leven. Maar als men dan weigert, vanwege hardnekkigheid en ongeloof en halsstarrigheid, noem het maar op, dan zal het leiden tot eeuwig verderf. En de Bijbel zegt dan dat je uiteindelijk komt in de poel des vuurs. Openbaring aan het eind. En wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven, overmits onze getuigenis bij u of onder u is geloofd in die dag. En als die dag eenmaal komt, dan zegt Paulus dat dat ook de dag is dat hij verschijnt. Bladeren we even door naar 2 Timotheus. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 vers 7, waar Paulus dan zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd en ik heb het geloof behouden. Paulus bleef ondanks alle tegenslagen, alle tegenstand in zijn leven, alle tegenwerkingen, die heeft hij veel gehad en alle lijden wat op hem kwam. Terwijl hij een blijde boodschap bracht, heeft hij verdragen en heeft dus het geloof behouden, is trouw gebleven aan zijn Heer. En daarom zegt hij, voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Dat is dus de dag van zijn verschijning. Als hij voor ons verschijnt. En wij daarna allen geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, zegt 2 Korinthe 5 vers 10. En ieder individueel van ons van de Heer lof, eer en heerlijkheid zal ontvangen voor onze trouwe dienst aan hem. Tenzij je je leven misschien niet aan hem toegewijd hebt, dan ben je wel behouden, maar dan zul je wellicht naakt staan voor de Heer. Dan krijg je geen heerlijkheid, geen eer, geen kroon, geen loon. Maar je bent wel behouden. Dat is nog genade van God. Die dag van verschijning van de Heer, die dag van zijn openbaring, daar zien wij naar uit. Dat is de dag van de Heer Jezus Christus. De dag der verlossing, waar wij naar uitzien. En wij worden dus bewaard voor die toekomende toorn. Als u daar op internet gaat zoeken, dan krijgt u drie theorieën. De ene die zegt, dan worden we voorbewaard. De ander zegt, we gaan er dwars doorheen en dan worden we bewaard. En de derde zegt, nee, daarna pas. En als je de Bijbel gewoon simpel onderzoekt, dan zegt de Bijbel, en dat lees ik u weer in 1 Thessalonicenzenbrief. We hebben het net in 2 Thessalonicenzen ook gelezen, dat ons verkwikking wordt vergolden voordat God wraak doet in de wereld. En nu in 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5. Vers 8, daar staat, maar wij die des dags zijn, en dus in het licht wandelen, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. In Efeze 6 staat die veel uitgebreider, hè? De wapenrusting Gods. Dan wordt de helm ook genoemd en het borstwapen wordt ook genoemd. En hier heet het borstwapen, dat is het schild, dat heet hier geloof en liefde. En in een letterlijke zin beschermt het borstwapen die vitale delen van ons lichaam, van het hart en de longen. Als je daar verwond raakt, is het direct dodelijk bijna. En dat wat we nodig hebben is die wapenrusting van God. Het schild des geloofs, het borstwapen des geloofs en der liefde en een helm die op je hoofd zit, die dus feitelijk je denken beschermt. Daar zitten je hersenen toch? De hoop der zaligheid. Niet de zaligheid, maar de hoop der zaligheid. Hoop die gezien wordt is geen hoop. Maar hoop die nog vervuld wordt, die verwachten wij met lijdzaamheid, zegt Romeinen 8. En in Romeinen 8 gaat het dan om de aanstelling tot zonen bij de verlossing van ons lichaam. In die dag der verlossing. En dan staat erachter, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Maar hij heeft ons gesteld tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En dat is die toekomende zaligheid. Was immers hoop. En in de Johannesbrief stond erachter dat als wij hem zien zullen zoals hij is. En hem gelijk zullen wezen, staat erachter een iegelijk die deze hoop op hem heeft. Die reinigt zichzelf zoals hij rein is. Dan wijd je met nog veel meer ijver je leven aan de Heer toe. Dan is je verlangen om hem te dienen nog veel groter. Want je weet welke toekomst je wacht. Voor eeuwig bij de Heer. Je weet dat er straks heerlijkheid en loon voor je is weggelegd. Als je nu de Heer dient. En daarom hebben wij een levende verwachting. Voor de toekomst. Wij zijn hier gesteld tot toorn. Binnen de context van deze hoofdstukken is het hier onder andere de dag des Heren die komen zal. En dat men zal zeggen vrede, vrede en geen gevaar. En dan komt er een haastig verderf over hen. Dat zijn situaties die beschrijven feitelijk de 70ste jaarweek, als het wie het zegt. De eerste helft is er een tamelijk soort vrede. Maar in het midden van die week komt er haastig verderf over hen. Grote verdrukking. Maar wij zijn niet van de nacht. Wij zijn van de dag. Wij wandelen in het licht. En zo zult die dag ons ook niet bevangen. Wij weten dat wij niet gesteld zijn tot toorn, maar tot de verkrijging van de zaligheid die van onze Heer Jezus Christus is. Wij krijgen deel aan zijn heil. De toekomende heil. Zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Dat wacht ons. En wees er maar blij om. Dat er voordat die grote verdrukking komt, voordat de uren de verzoeking komt die over de hele wereld komt, voordat de dag zijn storens komt, voordat de dag der wraken komt, dat wij dan al bij de Heer zijn. En dat is ook puur genade van God hoor. Dat past in zijn plan. En dat wij daar deel aan mogen hebben, is rijkdom van genade. Ik wil nog even met u gaan naar Romeinen 5. Romeinen 5. Vanaf vers 8. Daar staat. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren. Kijk, dat horen we graag. De liefde van God. En het is een Bijbelse boodschap. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Op de schriftplaats staat dat wij gerechtvaardigd zijn door de opstanding van Christus uit de doden. Hiervoor in Romeinen 4, Hij is overgeleverd omwille van onze zonde, maar opgewekt omwille van onze rechtvaardigmaking. Dus veel meer dan zijnde gerechtvaardigd door zijn bloed, dat wil zeggen zijn opstandingsleven, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijnde door de dood van zijn zoon, zo veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu verzoening verkregen hebben. De toorn van God is van ons afgenomen toen wij tot geloof kwamen. En die toekomende toorn die nog komt, dat krijgen wij ook niet mee te maken. Maar die komt wel. En in die tijd, als de Heer wederkomt, dan nodigt hij de mensen ook uit om zich te bekeren. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Er zijn er die dat doen. Uit Israël en de volkeren. Maar de grote meerderheid kiest ervoor om dat beest uit de zee en dat andere beest die de valse profeet genoemd wordt, die hun macht en kracht feitelijk ook van de duivel krijgen die dan op aarde is geworden, om hem te volgen en dat merkteken van het beest aanvaarden. En dat is de verkeerde keuze. Dat leidt tot een ondergang. En zulke mensen krijgen te maken met die toekomende toorn. Waar wij van verlost zijn. En laten we de Heer daar maar voor danken. Want het is een groot goed. Zullen we de Heer danken. Dank u wel, trouwe Vader in de hemel, dat wij mogen beseffen hoe rijk wij geworden zijn in u. U hebt de toorn die rust op de zonde en de schuld die wij van nature dragen als mensen van ons afgenomen toen wij tot geloof kwamen in de Zoon, die de weg, de waarheid en het leven is. En alleen door hem zal men tot de Vader kunnen komen. Dank u wel dat u ons daardoor ook gereinigd hebt en ons vergeving van onze zonden hebt gegeven. Door het verlossingswerk van onze Heer en Heiland, die stierf voor onze zonden aan het kruis, maar nu ook is opgewekt ten derde dagen en leeft in alle eeuwigheid. Die de macht van de dood en de hel heeft overwonnen. En die daar de sleutels van heeft en daarmee ook heerst daarover. Dank u Heer dat wij beseffen dat niets en niemand ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Ook de dood niet. Want we weten dat mochten we hier ontslapen, dat we bij u zullen zijn. Omdat we reeds nu al een positie met Christus in de hemel hebben. Daar is ons hemelse vaderland. Dank u Heer dat u ons ook bewaart voor de toekomende toorn. Omdat u ons daar niet toe gesteld hebt. Maar dat we juist gesteld zijn om die zaligheid van u te verkrijgen. Ook deel te hebben aan die heerlijkheid die in de toekomst voor u nog in deze aarde wacht. Dat u zult geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan zijn wij met u geopenbaard in heerlijkheid. En dan mag de wereld ook ontdekken dat er nog steeds genade is. Dat men zich kan bekeren tot de levende God. En het koninkrijk op aarde binnengaan. Die boodschap klinkt. En toch wordt de mensheid verleid. Voor het grootste gedeelte en kiest voor een weg tegen u. En dan ontstaat daar die strijd. Die toorn. Die u dan over een goddeloze wereld moet brengen. Terwijl u het liefste hebt dat een ieder tot bekering komt. En eeuwig leven ontvangt. Maar als men niet wil, dan zal men ook te maken krijgen met een rechtvaardig God. Een Heer die ook een rechtvaardig oordeel uitspreekt. Dank u Heer dat we mogen beseffen dat uw plannen vaststaan. En wat de tegenstander ook zal bedenken, u bent de overwinnaar. En uiteindelijk weten we ook Heer dat eenmaal deze wereld die vergankelijk is en waarin de zonde heerst, dat die zal worden weggenomen. En dat die zal worden vervangen door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ook dat verwachten wij. Maar dat is pas aan het eind van heel de heilsgeschiedenis. Heren, wat is uw plan toch rijk? En dat we mogen beseffen dat we daarin ook een plaats mogen hebben. Dat we u als de levende en waarachtige God zelfs kunnen dienen. U hebt ons helemaal niet nodig. U bent al genoegzaam in uzelf. En toch hebt u ervoor gekozen dat u sterfelijke mensen de mogelijkheid geeft om door het geloof in uw zoon een kind van God te worden. En op te groeien tot zonen. En u te dienen naar de kracht die u ons verleent. Welk een voorrecht. En dat u daar straks ons ook nog loon voor geeft, is ook genade van God. Het is het werk wat u door ons hebt kunnen doen. Heren, help ons om ons lichaam u ter beschikking te stellen. Om veranderd te worden door de vernieuwing van ons denken. Help ons om u te dienen op een waardige wijze. Zolang het nog kan. Zolang u nog niet gekomen bent, is daar de mogelijkheid om naar de wil van God te leven, zolang we hier nog in het vlees zijn. Met dat heerlijke uitzicht, die levende verwachting, dat we uw zoon, de hemelse vader, dat hij zijn zoon zal zenden uit de hemel, om ons ook te verlossen vanuit die toekomende toorn die komt. Voor die tijd mogen we beseffen dat we bij u zijn. En verlost voor tijd en eeuwigheid. U gelijkvormig. Veranderd in een ander lichaam. Wat een heerlijkheid, wat een toekomst wacht ons nog. Help ons, Heer, om uw woord steeds beter op dat punt te leren verstaan. Opdat u uw wil ook in onze levens zou kunnen volbrengen. Tot uw eer. Amen.